terug naar Jacobus hoofdstuk 1, waar de oproep was om, als het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God zou begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Dat is een goede reden voor, dat is wat de Heer doet. Het sluit trouwens naadloos aan op het voorgaande Bijbelboek. Dat is de zogeheten brief aan de Hebreeën, waarin Christus beschreven wordt in een functie die heet hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat de hoge priester doet, is inderdaad dat woord bedienen. En voor de studiehoofden onder u, het is niet voor niks trouwens, dat als men dan eventueel twijfel heeft over of het wel Paulus was die de Hebreeënbrief heeft geschreven, dan noemt men als tweede mogelijkheid, tweede optie, Johannes. En hoe dat komt, dat zit hem niet in het taalgebruik, maar zit hem gewoon in dit verschijnsel, dat Johannes heeft het nou eenmaal altijd over Christus en het woord en de relatie tussen die beiden. En dat is precies wat in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt. De hoge priester is de bewaarder en de bediener van het woord Gods. Dat komt in de brief duidelijk naar voren. En daarom zou het wel aardig passen in het oeuvre van de apostel Johannes. Maar dat op een zijlijn. Het is verder getheoretiseren, dient tot niks. Maar het helpt misschien dan toch om iets van die brieven en hun achtergronden te begrijpen. En nadat dit besproken is in de Hebreeënbrief, kom je in wat dan Jacobus heet, en het sluit inderdaad naadloos aan. Als het gaat om wijsheid, het gaat om woord, het gaat om kennis, het gaat om weten wat je moet met je leven. Ja, indien het iemand ontbreekt, dat hij die van God begeren, en die geeft dat dan, want dat is het werk waartoe Christus is aangesteld. Dat is het werk van de hoge priester. Dat is wat de Heer nu doet. Daarmee in al onze noden voorziend. Want het strekt heel ver. Dat woord is niet maar een stukje, iets wat wij misschien nodig hebben ergens ooit in ons leven of zo. Zoals sommige papieren geacht worden, althans documenten, geacht worden altijd bij ons te hebben. Je moet toch weten waar je verzekeringspolis ligt, hopen dat je hem nooit nodig hebt, maar je moet toch weten waar het ding is. En tegenwoordig natuurlijk een identiteitsbewijs. Vooral als je geen identiteit hebt, heb je een identiteitsbewijs nodig, denk ik altijd. Maar ja, ik heb soms wel vaker van die vreemde gedachten. Maar toen maar weer. Maar zo is het niet met het woord van God. Dat is wat ons maakt tot wie wij zijn. Wij zijn diegenen die tot onderwerping aan dat woord van God gekomen zijn. Wij zijn gelovigen. Niet wij veronderstellen dat er ergens iets is, of niet wij hebben het ook een beetje nodig voor onze levensbeschouwing te denken dat er ergens een hogere macht is of zoiets. Toen we toch wel een flauwekul allemaal. Wij kennen die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die van den beginnen, zie je, kom vanzelf bij Johannes, die Johannes 1, die van den beginnen gesproken heeft, 1 Johannes 1 mag ook, die van den beginnen gesproken heeft, dat is wat hij doet, en dat is ook wat hij vandaag doet, en hij vertelt ons het een en ander. En we hebben daarna geluisterd, we hebben dat geaccepteerd, en daar leven wij uit. En dat geeft ons leven. Eeuwig leven. We zijn waarachtig wel. Nou goed. Dat veronderstelt nederigheid. Ik weet dat het arrogant klinkt als je zegt dat je het weet. Maar ja, dat is dankzij de verlichting. Sindsdien zijn alle mensen gelijk en onwetend. Als we straks nog de socialistische idealen uitvoeren en de rijkdommen die er geacht worden in de wereld te zijn gelijkelijk over de hoofden der mensheid verdelen, is iedereen arm. Einde van je systeem. Nee, dat kan je uitrekenen, zuster. Er zijn mensen die dat gedaan hebben. Dat moet je vooral doen, om de wereld aan een faillissement te helpen. Nou goed, dan moet je vooral geld over de balk smijten. En dan moet je als westerse staten geld over de balk smijten naar landen waar je weet dat het verdwijnt, dat geld. Ik ben geen aanhanger van Heineken, maar die heeft het aardig verwoord ooit in zijn leven een keer. Ontwikkelingshulp, ja prima hoor, maar... zijn druppels op een gloeiende plaat. Er heeft niemand wat aan, dat gaat gewoon fout. Is er niet fundamenteel wat veranderd, heeft al die ontwikkelingshulp geen enkele zin. En als u mij vraagt, wat moet er dan fundamenteel veranderen, dan heb ik wel een oplossing. Echt wel. Mensen zouden tot geloof moeten komen in de Heer Jezus Christus. En die geeft wat wij nodig hebben. Heb ik dat nog? Ik ben er ook stellig van overtuigd dat de bevoorrechte positie van de westerse volkeren niet het resultaat is van dat ze zo'n goed economisch systeem hebben of iets dergelijks. Maar het resultaat is dan dat men sinds mensenheugenis dan toch in hoge mate christelijk was en geloofde in die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja. Als ze erg gelovig waren, nou meer gelovig dan tegenwoordig in elk geval. En daar gaat het maar om. Er is verder ook niks volmaakt, ook niet in dat geloof enzovoorts. Maar daar waar men de Heer loslaat, kan het niet anders. Dan raakt men verarmd, dan wordt men teruggeworpen in de armoede, in de doelloosheid, in de zinloosheid van het menselijk bestaan. En dat is de wereld. En niet alleen de wereld om ons heen, maar ook de wereld bij ons thuis, zal ik maar zeggen. Nou, ik bedoel niet bij u thuis, maar wel in het land waarin wij leven, zal ik maar zeggen. Het is toch een en al armoe, al bedoel ik dan niet meteen materieel. Maar dat laatste komt vanzelf wel. Ik meen het serieus. Wij noemden het heilige huisjes, ze moesten omvergetrapt worden. In werkelijkheid was het precies dat wat onze rijkdom uitmaakte. En we hebben het in de vernieling geholpen, weggeschopt, want het moest vooral enzovoorts. En nu zijn we straatarm geworden en zijn we ten dode opgeschreven als samenleving. En de Bijbel zegt dat het ook inderdaad zo zal gaan, dus ja. Maar zo gaat het. Waar men de Heer verwerpt, verwerpt men het leven. Waar men een God die rijk is, verwerpt, verwerpt men rijkdom. Ook in materiële zin. We zijn waarachtig wel. Daar gaat het allemaal over. En wat van ons verwacht wordt, is geloof, afhankelijkheid van de Heer. Die zou ons onderwijzen. Voor de duidelijkheid, dat heet frontaal onderwijs. Ik bedoel, wij doen de armen over elkaar en we luisteren. Het is geen kwestie van inspraak, het is gewoon, hij deelt ons mede. Hij zegt, zo is het en daarmee uit. Zoals Verbeet zei, dan vertellen we de mensen de feiten. Ja, en dan gaan we erover praten, maar toen maar. Ja. Ik moet het van me afzetten. Maar we lazen hier, een dubbelhartig man, Jacobus 1 vers 8, is ongestadig, stabiel, onstabiel. Hè? Ongestadig, onstabiel, in al zijn wegen, daar waren we. En er staat tegenover, volgende vers, maar de broeder die nederig is, waarin je meteen moet lezen dat zo'n dubbelhartig man is een hoogmoedig man. Want het tegenovergestelde van nederig is hoogmoedig. En in deze verse het tegenovergestelde van nederig is een dubbelhartig man. Heb je dat gezien? Een dubbelhartig man is onstabiel in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, en dat is het tegenovergestelde. Want het probleem is, je kan wel hoogmoedig zijn en denken van, ik weet het. Maar daarna ben je aan jezelf overgeleverd in deze wereld. Je wijst het woord van God af, maar wat heb je dan? En dan kun je wel gaan staan roepen, we hebben normen en waarden nodig. Ik vind het nog altijd zielig van meneer Balkenende die dat in de tijd riep. En sindsdien legendarisch door geworden is, zal ik maar zeggen, normen en waarden moesten. Maar het is natuurlijk triest. Wat men nodig heeft, is het woord van God. Er zijn in de wereld geen normen. Er zijn geen waarden. Er is in de wereld niks waardevol. Er is namelijk niks wat blijft. En daarom is er niks waardevols. Niks kostbaars. Er is niks duurzaam in deze wereld. Daarom is het zo komisch dat men het heeft over duurzame dingen. Ik weet, ik ben natuurlijk volstrekt onnozel. Wij leerden op school dat er een wet was. Dat was de wet van het behoud van energie. Later heb ik geleerd dat de variant is de wet van het behoud van ellende. Maar de officiële was de natuurkunde de wet van het behoud van energie. Waarom praat men dan over duurzame energie als energie nooit verloren gaat? Wat is men onderweg kwijtgeraakt? Men heeft iets buiten beschouwing geplaatst. En kent dan alleen nog een wereld waarin men verliest. En men stelt het vast en men probeert dan te bewaren. En ineens zuinig om te gaan met de dingen enzovoort. Waarom moeten we zuinig zijn? Omdat het een beperkte voorraad is, ja. Ja, hoezo? Ik vind het zo karikaturaal en daarom zo lachwekkend. Ja, hoezo? Vertel me eens wat nieuws. God vertelt in zijn woord dat alles in deze wereld zijn tijd heeft. En die raakt een keer op, dat is nou eenmaal zo. Alles gaat voorbij, u en ik gaan voorbij, we gaan allemaal voorbij. Alles in de wereld is tijdelijk. En als je wat duurzaams wil hebben, moet je terecht bij het woord van God. Dat houdt stand. God houdt stand. Hij is de eeuwige en zijn woord is het eeuwig blijvende woord van God. Dat verandert in de loop van de geschiedenis echt niet. En God verandert ook niet van inzicht. God werkt een plan uit. En dat plan deelt hij ons mee. Voor zover hij dat noodzakelijk vond, heeft hij dat gedaan. En inmiddels heeft hij die openbaring voltooid en hem daarna ook afgesloten. Want er staat er allemaal in die Bijbel van ons. Compleet. Ik bedoel, in het Oude Testament staat nog dat er ooit wat aan toegevoegd zou worden. Echt wel. En zelfs in andere talen ook nog, staat er ook nog bij. Het gaat over het Nieuwe Testament uiteraard. En het Nieuwe Testament wordt afgesloten met wie er nou nog wat aan toevoegt enzovoorts. Het is compleet. God heeft zich bekendgemaakt en dat is zijn laatste woord. En er valt niet meer mee te onderhandelen. Ik bedoel, God maakt de feiten bekend en daarna hoeft er niet meer over gepraat te worden. Hè? Ja, want God is geen politicus, hè? Nee, die heeft de macht. En die kan niemand hem ontnemen. Die hoeft zijn eigen positie ook niet te verdedigen. En die weet werkelijk wat de mens nodig heeft, omdat hij de mens zelf geschapen heeft. En die reikt ons aan wat wij nodig hebben. En wat ons past is nederigheid. Vandaar dat het dat tegenovergestelde is van ongeloof en zo. Hè, en van hoogmoed. Ons past nederigheid ons te onderwerpen aan zijn woord. En het staat er ook meteen achter. Want er staat en de rijke roemen in zijn vernedering. De nederigen namelijk roemen in zijn hoogheid en de rijken die roemen in zijn vernedering. Want het hele punt is dat waar wij vernederd worden onder de krachtige hand Gods, heette dat, daar zou God ons verhogen. Dat zijn woorden van Petrus, maar ze worden hier door Jacobus in deze brief ook inderdaad herhaald. Maar het is ontleend aan oud-testamentische uitspraken. Als je het hoger zoekt, dan moet je niet proberen dat zelf te bereiken. Dan moet je je aanmelden, nederig, bij degene die in staat is en die beloofd heeft om te verhogen. Dat is het verhaal. Zie je? Want, halverwege vers 10, hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. En daarna, want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras dor gemaakt en zijn bloem is afgevallen en het schone gedaante haar aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken, want heel de schepping, alles in de wereld is symboliek. En de vergankelijkheid van alles in de natuur is een illustratie van de vergankelijkheid van de mens. Wij worden er constant bij bepaald dat alles voorbij gaat. En je kunt wel proberen het in stand te houden, maar het heeft geen enkele zin. Moet je dan niet vechten tegen de dood? Dat weet ik niet. Je gaat het toch verliezen. En of je het dan nog moet doen, ja, dat weet ik niet. Dat is een moeilijke kwestie. Hangt er vanaf hoe waardevol je denkt te zijn. Als het over jezelf gaat, tenminste. Toch? Maar voorbij gaat het. De Bijbel zegt dat je het meeste leert in het sterfhuis. Dat is beter dan feestvieren, staat er. Want dat feestvieren, ach, dat is je onttrekken aan de realiteit van het dagelijks bestaan. 4 dagen in het jaar kan dat was. 4 dagen, geloof wel, hè? Hè? 3? Zo weinig waar, zuster. Nou ja, kan al wel. Even ertussenuit. Och, ja. Als je wat leren wil, dan moet je de realiteit onder ogen willen zien. Maar eigenlijk kun je dat als mens niet eens permitteren. Om de realiteit onder ogen te zien. Want de realiteit is dat alles zinloos is, alles tijdelijk is, alles gaat voorbij, enzovoorts. En dat idealen zijn wat het zijn, idealen. Maar het ideaal bestaat niet, behalve in onze fantasie. De cirkel is een fictie, zei mijn wiskundeleraar. En zo is het maar net. En dat is niet maar een wiskundige waarheid. Alles in de wereld is onvolkomen. En daar moeten wij mee leren leven. Een pedagoog vertelde mij wat een kind moet leren is om te gaan met teleurstellingen in het leven. Nou ja, dat is meteen een hele studie in zichzelf. Dus ik zal me er nou maar even niet mee bezighouden verder. Maar zo is het wel. Dat is het leven namelijk. Als kind word je wijsgemaakt dat het zo mooi is allemaal en dat je van alles moet zien te bereiken en de bomen groeien tot in de hemel en wat het maar was allemaal. En idealen moet je hebben, want je moet toch iets hebben om voor te leven. En onderweg kom je erachter dat het allemaal onbereikbaar is en dat het toch niet zo mooi is als het leek. En dat je nou wel dat doel bereikt hebt, maar nou zit je helemaal vast, dan kun je geen kant meer op. Hè? Dat soort dingen, maar het valt allemaal zo vies tegen. Mijn advies was ook altijd, je moet er niet al te hoge verwachtingen van hebben, dan was ik weer een pessimist. Maar ja, als je geen hoge verwachtingen hebt, heb je ook niet zoveel teleurstellingen te verwerken. Met andere woorden, je komt daar niet uit, het blijft gewoon shit. Daar is het woord Satan van afgeleid, dat weet je toch, hè? Dat is hetzelfde woord eigenlijk. Hè? Satan, het is gewoon afval. Dat wat weggeworpen moet worden, dat is het. Dat is dat woord. En je moet er vanaf, je moet er van afscheiden. Dan wel afscheid van nemen. Dat is nog steeds hetzelfde woord, ongeacht of je met een lange of met een korte ei schrijft. Nee, dat is geen grapje, dat is serieus. Daarom durf ik het ook, het woord gewoon zo te gebruiken. Zo is dat nu. En als je dat nou weet, dan ga je vanuit die positie naar de Heer. En dan zegt Heer, ik weet niet anders dan dit te doen. Gehoor te geven aan uw oproep. Want wat moet ik hier eigenlijk in deze oude wereld? En dus, hij roept ons om tot hem te komen, om ons bij hem te melden, om deel te krijgen aan zijn plan. En zijn plan, zijn werk vandaag is onderdeel van zijn plan, maar het is niet een werk dat hij doet aan de wereld, maar uitsluitend een werk dat hij doet aan zijn gemeente. Die niet van de wereld is, zoals u weet, want dat weet iedereen, hè? Dat staat gewoon in de Bijbel. Hè? Uit het zogenaamde Mooi zogenaamde trouwens, hoge priesterlijk gebed uit Johannes 17, bijvoorbeeld. Zij zijn niet van de wereld, maar u hebt ze mij toevertrouwd, bidde hij, opdat ik ze zou bewaren. U hebt ze mij gegeven, opdat ze geheiligd zouden worden door uw waarheid. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Staat allemaal in Johannes 17. En dat is wat vandaag gebeurt. En pas in de toekomst, dat populair gezegd, in de wederkomst van Christus, zal zijn tegenwoordige werk getoond worden, geopenbaard worden, heet dat plechtig, getoond worden, onthuld worden, letterlijk, aan de wereld. Dat is in de toekomst. En daarheen zijn we onderweg. En ja, ik heb het zelf niet bedacht. Dus ja, ik zou het niet kunnen trouwens. Het staat gewoon allemaal in de Bijbel. En niet vaag, dus dat staat er allemaal heel concreet in hoor. En wij worden geacht dat te aanvaarden. Alleen het probleem is dat we dan zeggen, maar ja, dan betekenen we dus in de wereld niks meer. Dat is de korte route, hè, dit nu. Dan betekenen we dus in de wereld niks meer. En dan, inderdaad, dat is zo, goed begrepen, in de wereld, daar horen wij niet bij. Maar we zijn zo bezorgd voor de wereld. Ja, dat kan al wel wezen. Daarom zullen we ook ingeschakeld worden. Als het één keer zover is, als eerste en in de hoogste positie denkbaar, zullen we ingeschakeld worden in het werk tot verbetering van de wereld. Om eens een cliché te gebruiken. Maar dat komt niet vandaag, dat is pas in de toekomst. Zoals de meester zei, dat is pas in een volgend leerjaar. Dat komt pas later. Of zoals, was het mijn moeder? Misschien uw moeder was het dan, die zei, dat vertel ik je wel als je groot bent. Dat komt later pas. Je zult het nog hard nodig hebben. En wat het, maar ik heb geen idee meer waar het over ging overigens, maar die woorden die beklijven dan. Hè? En je hebt als kind, ik tenminste had als kind, geen idee waar het over ging. Want u weet, kinderen willen gewoon zijn wat ze zijn, kinderen, en daar was ik geen uitzondering op. Je leefde vandaag. Je moest er vandaag wel. En morgen, dat kwam later wel. Dat mocht alleen niet in die dagen. Achteraf heb ik begrepen dat het grote moeite kost om de mensen dat vandaag, de volwassen mensen, dat te leren. Dat ze vandaag leven en niet morgen. En ook niet gisteren, maar vandaag. En daarom zeg ik wel eens, ik ben als kind in de toverdrank gevallen. Dus, ik heb er nooit een probleem mee gehad. Vandaag leven wij, ja. Zeker wel. En vandaag zouden we gaan tot de Heer. Vandaag zouden we nederig zijn naar hem toe, enzovoorts. Want anders behoren we gewoon tot die vergankelijke wereld die vanzelf verdwijnt, want die ligt onder de toorn Gods. Nou goed, en dan sla ik een paar versen over en dan kom ik bij het gedeelte waar ik feitelijk naartoe wilde. Dat is in vers 18... van Jacobus 1, naar zijn wil, niet onze. Heeft hij, het was zijn werk en niet het onze, heeft hij ons gebaard, het is gewoon voortgebracht, en hij heeft dat gedaan door het woord der waarheid. Het is tamelijk overcompleet, want alles wat God doet, doet hij door zijn woord, maar het wordt hiermee nog eens onderstreept. Hij heeft ons voortgebracht door het woord der waarheid. Dat wil zeggen door het woord waarin de waarheid vastgelegd is. Dat is wat de Bijbel onderscheidt van alle andere menselijke werken, van welke aard en uit welke discipline dan ook. Nee, ik bedoel niet alleen de zogenaamd religieuze boeken, maar alle andere werken van de mensheid ook. Dit is de waarheid. En dus daaruit heeft hij ons gebaard. Heeft dat gedaan door het woord. Dat is het middel. Dat is de kracht waarmee dat gebeurt. Want Gods woord is kracht. Ik heb hier een lijstje met schriftplaatsen waar staat dat het woord Gods kracht is. Maar u kunt dat natuurlijk tegenwoordig allemaal zelf ook vinden. Hè? Dat is makkelijk voor mij dan weer. Gods woord is kracht. of krachtig. Hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid en het doel daarvan was opdat wij zouden zijn. Eerstelingen, dat woordje als mag u doorstrepen, dat weet u als het schuin gedrukt staat, mag je doorstrepen. Het hoeft niet, maar... Want dit is maar niet beeldspraak eigenlijk, misschien toch, maar... Wij zouden zijn, eerstelingen zijn er schepselen en we zijn aan het eind van de dag, dus nou gaat hij allemaal snel. Heerlijk vind ik dat, mag het snel. Eerstelingen namelijk heeft dezelfde betekenis als eerstgeborenen. Alleen je kan niet eerstgeborenen zeggen met betrekking tot iets wat niet geboren wordt. Zodat het woord eerstelingen gebruikt wordt in verband met de eerste vruchten van de oogst. Want als het de eerste vruchten van uw vee zijn of van de baarmoeder van de mens, dan heet het gewoonlijk eerstgeborenen in de vertaling. En als het gaat over niet over andere dingen dan wat geboren wordt, dan heet het eerstelingen. Dat is dus het... De eerstelingen garf, de eerste vruchten van uw oogst, van die gerstoogst, van die wijnoogst. Maar het is eerstgeborene. Die betekenis heeft het. Met het recht wat daarom verbonden is. Voor de verlichting was dat zo. Het erfrecht namelijk. En eerstgeborenen zijn degene die de troon erven. Zowat te erven valt, specifiek... Dan komt het terecht bij de eerstgeborenen. En wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Geroepen tot zoonstelling. Om aangesteld te worden in het eerstgeboorterecht. Heb je dat nog? Daarom heet het Romeinen 8, wij zijn kinderen van God. En daarom erfgenamen van God. En dus mede-erfgenamen met Christus. En daarom hebben we ontvangen de geest der zoonstelling. Onthoud die, hè? En Jacobus zegt precies hetzelfde. Wij zijn wedergeboren feitelijk, opdat wij zouden zijn. Eerstgeborenen zijn de schepselen. Dat wil zeggen, dat eerstgeboorterecht zouden ontvangen. En dat klopt, want wij zijn de eerste gelovigen sinds de opstanding van Christus. En sinds dus het aanbreken van het nieuwe verbond. Nog anders gezegd, sinds er eeuwig leven is... Dat is dus sinds de opstanding van Christus. Zijn wij nog steeds eerstelingen. De oogst zelf, namelijk, komt pas in de toekomst. Ik ben in Johannes 13, gelijkenissen. De oogst is de voleinding der eeuw. Dat is in de toekomst. Maar wij leven nog in de dagen dat de eerste vruchten van de oogst ingehaald worden. In afwachting van dat de hele oogst rijp is. Nee, dat heb ik niet uitgevonden. Dat is bijbelse symboliek. In de Levitische wetgeving. Ja, dat is Gods systeem. Zie? En wij zijn die eerstgeborenen die deel krijgen aan de eerstgeborenen bij uitstek. Uitgebeeld in de eerstelingen garven. Beeld van Christus in zijn opstanding. Wij horen daarbij, wij krijgen deel aan zijn zoonstelling. Wij zullen met hem zitten in zijn troon. Openbaring 2, de laatste verzen, enzovoorts. En hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling, Efeze 1, vers 5, schat ik, ongeveer. Kortom, hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid, met als doel dat wij eerstgeborenen zouden zijn, zijn de schepselen. Zo dan, en dan citeert de apostel hier wel degelijk de prediker... Prediker staat er wel bij, toch? Prediker 5, vers 1, ja. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen. Snel, bereid, ras om te horen en traag om te spreken. En traag tot toorn. Men weet nooit precies wat het betekent... gefeliciteerd dan, dat u niet precies weet wat het betekent. Maar als u mij vraagt, Dat traag te spreken en traag tot toon, daar denk ik op het feit dat er heel wat mensen rondlopen vandaag die zeggen, nou, als ik die God ooit nog eens te spreken krijg, dan heb ik nog een paar vragen voor hem. Want die heeft heel wat te verantwoorden, die man daar met die touwtjes van die marionetten, meneer Hoogland. Ja, die. Weet u, traag tot toorn. Maar je kan beter je mond houden daar. En dat staat ook in de prediker, want er staat bij, want God woont in de hemel en jij bent maar op de aarde. Je bent een hele positie lager. Verder kan eigenlijk niet. Ik zou maar voorzichtig wezen, want voor je het weet hang je. Nee, er staat ook bij, en je moet de Heer ook niet wat beloven, want hij houdt je eraan. Dat is ook een van de adviezen die ik van mijn vader meekreeg. Je moet de Heer niet wat beloven, mijn jong. In het Gronings deed hij dat dan. Als off the record heet dat dan, deed hij het in het Gronings. Je moet de Heer niet wat beloven, want hij houdt je eraan. Dus voorzichtig met wat je zegt, maar het staat gewoon in de Bijbel. Staat gewoon in Prediker 5, hoor. Ja. Nee, wat wij zouden doen, is tot hem naderen om te horen. Dat zijn de laatste versen trouwens van Prediker 4, als ik me goed herinner. Wat ik er straks citeerde, van als men dan toch nadert tot de Heer en nabij komt, dat men dat dan doen zou niet om een offer te brengen, maar om te horen. Dat staat er. En dan volgen deze woorden. Kortom, Jacobus citeert de prediker. En zegt vervolgens, vers 21, om die reden, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, toen zei iemand, ja, dat zijn dan toch de danszalen, en wat was het ook weer, de kermis. Nee, dat is die vuiligheid van al die menselijke filosofie, waarin God buitenspel is geplaatst, en waarin die idealen van de duivel gepropageerd worden. Een wereld van vrede buiten God om, want we hebben God niet nodig. Heb je dat nog? Een wereld van gemeenschap, communicatie, een wereld van gemeenschap enzovoorts. Waarin alle mensen gelijk zijn, alle mensen dezelfde rechten hebben en wat het maar was ook alweer. Enzovoort. Ja, vergeet het maar rustig. Het hele idee is dat het een mooi ideaal is, maar men probeert dat te bereiken buiten God om. Nou, kan dat ideaal niet bereikt worden? En soms denk ik, een mens leeft altijd net lang genoeg om het helemaal mee te maken van begin tot eind. Van hoe zoiets opgezet wordt en hoe het dan weer in elkaar dondert. Dat meen ik serieus. Het werkt namelijk niet. En dan moet men weer wat nieuws verzinnen. En dat werkt ook niet. En dat is die vuiligheid en overvloed van boosheid. Dat is die, wat we er straks lazen uit Efeze 4. Arglistigheid van de mens om arglistiglijk tot dwaling te brengen. Enzovoorts. Goeie bedoelingen. Nee, soms naïeve mensen die ertussen zitten. Maar geen goede bedoelingen. Bovendien, de meeste van die idealistische filosofieën zijn geïmplementeerd geworden met behulp van de guillotine, dan wel allerlei vormen van, van bloedvergieten. Hè? Lenin, de grote man van het communisme. Wat denkt u, hoeveel mensen uit de dood heeft laten brengen voor dat doel? Hè? En de verlichting. Hoeveel koppen er gerold zijn. Letterlijk dus, hè? Hoeveel koppen er gerold zijn. Om die nobele idealen waaruit wij vandaag menen te moeten leven, om die te realiseren. Wat een dwaasheid allemaal. Nou. Dus dat zou men afleggen, al dat menselijke gedoe. En in tegendeel, de staat ontvangt met zachtmoedigheid het woord der waarheid uit vers 18 uiteraard. Het woord waaruit wij zijn wedergeboren. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Zou wortel schieten. zou zich hechten in onze levens. Een woord dat in u geplant wordt. Paulus gebruikt dezelfde terminologie. En u zegt, de een heeft geplant en de een heeft en de ander heeft nat gemaakt. En wat is het, 1 Korinthe 3 geloof ik. Dat soort dingen. Gods akkerwerk, zijt gij. Het woord wordt geplant, dan wel gezaaid. Maar ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En mocht je niet weten waar het over gaat, staat er gewoon in klare taal achter en zijt daders des woords. En niet alleen hoorders. Wij lopen hier rond met een of andere theorie ergens, iets academisch. Maar we lopen rond met iets waar we uit leven. Het is onze levensbron. Het is wat ons verwekt heeft, ons tot leven gebracht heeft. Het is wat onze levens vervult, ons levens voedt. Het is ons leven. Zie? En dus, het beheerst onze daden. Zo iemand een hoorder is, is des woords en niet een dader, staat er in vers 23, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, enzovoort. Dan loopt hij weg en dan is hij het vergeten. Ik denk soms, als ik die mensen op televisie hoor praten over de problemen in ons land en in Europa en wat er mee wezen mag, dan denk ik wel eens, ja, dan staat er straks op te vegen, de smink van de kop en de verkleden zich trekken weer gewoon een spijker, meestal waren ze al in spijkerbroek tegenwoordig. Enige, nou ja, toch maar, laat me zitten. Enige stijl hebben ze ook al niet meer. En dan gaan ze weer over tot de orde van de dag. En dan lopen ze weer in zo'n kort broekje met een petje op, lopen ze de hond uit te laten. 'S Morgens vroeg. Ik bedoel, het kan ze geen los schelen. Het is een vak om daar een beetje over te praten. En dat is het dan. Hè? En ze hopen maar dat het kabinet de rit uitzit. Want zo heet dat, de rit uitzitten. Alleen al die terminologie. Daar gaat het toch niet om. Dat is toch niet hun bezigheid. Ja, in de praktijk wel. Dat is de uitwerking van al die fraaie idealen. Maar ik bedoel dit, zij doen het en daarna vergeten ze het. Ik hoor nog die Wim Kok in de tijd schreeuwen toen hij voorzitter was van de, of nou nog niet eens voorzitter, maar al eerder van het FNV of wat het maar was, van het vakverbond. Man, wat had die kerel een grote bek enzovoorts. Over de rechten van de arbeider enzovoort. Op den duur werd hij minister-president. Hè? Vanuit de Partij van de Arbeid. En al jaren is hij een van de grote bazen van de financiële wereld. Nou ja, de financiële Nederlandse wereld, als ik het goed begrepen heb. Maar waarschijnlijk ook nog ver daarbuiten. Enzovoort. Wat je met een grote bek kunt bereiken. En precies het tegenovergestelde van wat hij altijd met die grote bek geroepen heeft. Sorry. Hoge bomen vangen veel wind. Vooruit maar weer. Hè? Of ik het die man gun? Ja, wel hoor. Maar we zijn natuurlijk al die tijd belazerd geworden. Hè? En het is een compliment voor hem dat ik hem nou gebruik als voorbeeld. Dus hij hoeft zich niet beledigd te voelen. Ja. Als eerste waar ik aan denk. Als iemand het goed gedaan heeft zo, dan denk ik meteen aan die man. Allemaal meegemaakt van begin tot aan het eind. Maar zo lopen er natuurlijk nog wel een paar rond. Maar zo gaat dat in de wereld. Zie? Men past zich aan. En het is zelfs te verdedigen dat je dat doet. Dat kan hij ook wel. Dat verdedigen. Dat begrijp ik ook wel. Maar het is een demonstratie van normloosheid. En men past de normen en de filosofie aan door de omstandigheden. Rutte is er trouwens een meester in, laat ik iemand van de andere partij noemen dan. He? Hij is wel consistent en blijft altijd lachen. Maar ik zie hem ouder worden. Dat wel. Kun je bijkijken. Maar vooruit. Nee, het gaat erom, wij horen dat woord. En het is niet zo dat het wet is, maar het is wel onderwijs dat wij ter harte zouden nemen en daaruit leven. Dat is wat er staat. Hè? Zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Nou goed, vers 25. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is. Want wij leven uit vrijheid en de beginselen van vrijheid. En er bestaat geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Dat kan je navragen. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid is geen vrijheid, namelijk. Dat is hooguit bandeloosheid. Dat is een heel ander ding. Je moet een doel hebben in het leven. En armoedig die mens, eigenlijk weet de mens, die maar één doel heeft, namelijk om zich te onderwerpen aan de geboden die opgelegd worden. Dan ben je echt armoedig. Dan heb je het niet verder gebracht dan een hond. Een goede hond, hoor, ja. En die gedresseerd is. En die netjes doet wat je zegt. Zit en blijf en apport. En er waren nog een paar van die dingen. Moet niet al te moeilijk worden natuurlijk, maar zoiets. Netjes gedisciplineerd mens, zal ik maar zeggen. Maar vrijheid kan alleen als men zelf zijn idealen heeft en daaruit leeft. Dan draagt men ook de verantwoordelijkheid daarvoor. Vandaar dat vrijheid zonder verantwoordelijkheid niet kan. En ik zal u wat anders vertellen. Wij worden geacht te leven in een vrij land. Ik ben echt de vermening dat er in ons land eigenlijk niemand is die verantwoordelijkheid draagt. Je kunt niemand aansprakelijk stellen in dit land meer ergens voor. Gaat je trouwens sowieso, ook al wist je wie, dan is het nog niet mogelijk, want je kan zo iemand toch niet bereiken. Ik bedoel, je belt en je krijgt een computer. En een rekening natuurlijk voor hoe lang je belt. Maar je krijgt nooit een mens aan de lijn. Hè? Het is indien nu dit, dan dat. En druk dan op dit nummer. En druk dan op het nummer wat je hebben moet, is het laatste. Dus je hangt al een half uur aan de telefoon en de rekening, de meter loopt. En zo gaat het tegenwoordig. En als iemand echt die verantwoordelijkheid die hij heeft aanvaardt, dan neemt hij meteen zijn ontslag, zodat hij daarna weer helemaal weg is. Is hier niemand die verantwoordelijkheid draagt? Nergens meer. En ze willen ons wel wijsmaken dat wij leven in een vrij land. Dat kan helemaal niet. Dat is echt onmogelijk, hoor, om een heleboel redenen. Het is volstrekt onmogelijk. Wat je hooguit krijgt is anarchie aan de ene kant, volstrekte bandeloosheid, of je hebt dictatuur. En welke van de twee hier van toepassing is, weet ik niet. Doet er ook verder niet toe. Ik probeer u alleen te vertellen dat die dingen niet gaan. En als wij denken wij zijn vrijgemaakt en des heren, moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar dat werkt alleen als je daarna de Heer dient. Als je verantwoordelijkheid draagt. U weet wel, de waarheid draagt. Want dat is wat we zouden dragen. En dat is wat Jacobus hier zegt. Met alle consequenties van dien. U staat er ook achter. Want er staat meteen bij dat het een en ander een heel sociale aangelegenheid is. Dat is namelijk zo omdat wij lid geworden zijn. Dat is misschien niet het goede woord. Ik zal zeggen, omdat wij toegevoegd zijn in, gedoopt zijn in, is eigenlijk de Bijbelse uitdrukking, in één lichaam, waarin wij een functie vervullen ten behoeve van de overige leden van dat lichaam. Dit is hoofdzakelijk dus de eerste Korinthebrief waar ik nou aan refereer. Daar hebben we een plaats in en dat is eenmaal een sociale functie. Wij zijn elkaar tot hand en voet, of hoe dat maar heten mag. En hier zegt Jacobus, nou het is ongeveer dit, vers 27. De zuiver en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Hetgeen zo in één adem genoemd blijkbaar dezelfde dingen zijn. En dat is ook zo. En als u vraagt, waar komt dat nou ineens vandaan? Want dat slaat als een tang op een varken, lijkt het wel. Dan moet ik u zeggen, nou, het is niet zo ver gezocht. Het zijn termen ontleend aan de wet. Als je toch religieus wil zijn en God wil dienen, kom je toch altijd met die wet. Nou, in de wet staat dat je binnen het volk moet je goed zijn voor de weduwe en wezen. Namelijk voor degenen die geacht worden niet voor zichzelf te kunnen zorgen. Die vallen onder onze zorg en verantwoordelijkheid. En niet alleen dat letterlijk en smal en heel precies naar de letteren van de wet, maar het is de algemene regel, het is de toepassing van de algemene regel, dat wij die sterk zijn worden geacht de zwakheden der onsterken te dragen. Dat is een functie niet naar de zwakken van de wereld, maar naar de zwakken onder ons als gelovigen. Zoals deze wet, want het is een Mosaïsche en Levitische wet hier, die uitdrukking uit Jacobus 1 vers 27, die gold niet voor Israël ten opzichte van de omliggende volkeren, maar die gold binnen de grenzen, binnen de poorten van Israël. Dus binnen het land, binnen het volk. En voor ons geldt dit ook, binnen ons volk. En dat is niet het Nederlandse volk, laat staan Europa. Dat is de gemeente als zodanig. Daar zijn we verantwoordelijk voor. Dus wat hier beschreven wordt. En op allerlei manieren wordt toegelicht. Maar ik wil hier nog een paar schriftgedeelten onder ogen stellen. Een andere, en die komt nogal vaak voorbij, is die van Romeinen hoofdstuk 12. Want daar vind je volstrekt dezelfde gedachte uitgedrukt. Daar gaat het over het praktische leven van de gelovigen, hoe dat er dan in de praktijk moet uitzien. Dat begint officieel bij Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. En daar lezen we dan ook, ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Het welk is uw logische godsdienst. En ik ga er heel snel doorheen, want ik doe dit wel vaker zo, ook in uw midden, dus ik roep het ter in herinnering. Het begint met dat men komt in onderwerping, in nederigheid, tot de Heer. Als je nadert tot de troon, betekent het dat je jezelf beschikbaar stelt, offert, aan degene die op de troon zit. En dat doe je in nederigheid, daar hebben we de buiging aan overgehouden. Die is tegenwoordig erg stram, maar vroeger was het gewoon plat lang uit voor de koning op de grond. Dan val je op je aangezicht, heet dat, voor de koning. Als dood, zo heet dat. Waarna de koning beslist over je leven, dat is het idee. En zo komen wij tot de Heer, dat is naderen tot de troon der genade. Uit Hebreeën 4, precies hetzelfde wat hier staat, dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God, de welbehagelijk offer. Wij offreren onszelf, wij opperen onszelf aan de Heer. U weet toch wat opperen is? Nee, dat is hetzelfde als offeren, alleen spreek je de F nu harder uit. De Duitsers kunnen weten het niet zeker, die zeggen, hebben het over opfer, doen het allebei, de P en de F. Opperen, dat is het oude vak van stenen naar boven dragen in de bouw. Een opperman is daar niet een soort opperwachtmeester of opperwachtcommandant. Een opperman is iemand die de stenen van beneden naar boven moet sjouwen. Over de ladder. Dat mag niet meer van de arbo, denk ik. Er zijn tegenwoordig machines voor en wat het maar was. Opperen, maar het is hetzelfde als offeren. Naar boven aanbieden. Staat in je woordenboek dit, hè? Dat het dat betekent, offeren. Aanbieden naar boven toe. Naar iemand die hoger is dan jij. Voor alle duidelijkheid heet het soms dus ook opofferen. Maar ja, dat is hetzelfde als stotteren eigenlijk, hè. Opofferen. Of offeren, weet je veel. Het is opofferen. Ja, naar beneden kan niet. Het versterkt het woord alleen maar, hè. Opofferen. Offeren. En wij zouden onze levens offeren aan degene die op de troon zit. Daarmee, als we dat doen, onttrekken wij ons aan de wereld die aan de ijdelheid is onderworpen. Met andere woorden, op het moment dat we ons offeren en zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zo? Leggen we die wereldgelijkvormigheid al af. Want als er iets is wat de wereld maakt tot wat de wereld is, dan moet je terug naar Romeinen 1 vers 18. Kenmerkend voor de wereld is, regel 1, dat in de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. Ik vroeg het trouwens aan Jesaja, ik meen dat het Jesaja was. Ik weet het zo gauw niet meer, er zijn zoveel van die profeten. En die zei, kenmerk het is dat de waarheid struikelt op straat. Staat er, hè? De waarheid struikelt op straat. En er is niemand die er wat aan doet, staat er dan. En daarna staat er dat de Heer er wat aan zal doen. Kortom, de Messias. Maar vooruit. Wij melden ons bij die troon. Wij onderwerpen ons aan hem die op de troon zit. Daarmee onttrekken wij ons dus al aan deze wereld. En dus staat er, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wat er veranderd wordt vervolgens, is de vernieuwing van uw mind, van uw gemoed, van uw denken. Dan pas. Ik zeg ook altijd, als je wat van je Bijbel wil begrijpen, moet je beginnen met je leven aan de Heer te geven. Daarna doet hij een werk in je. En als je niet van plan bent de Heer te dienen of jezelf aan de Heer te geven, waarom zou je tot je spreken? Dan heeft hij je niks anders te zeggen. Hij zegt, kom tot mij en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen dan uw wegen. Dus kom tot mij, Jesaja 55. Wel, als je dan niet komt, waarom zou hij zijn gedachten jou bekendmaken? Sterker nog, dan hoor je bij de wereld, en daarvoor geldt het tegenovergestelde, hij verbergt zich voor de wereld. Die is overgegeven aan een leugengeest. Wat? Staat het in de Bijbel? Nee, in de Bijbel staat aan de vader der leugen. Degene die het uitgevonden heeft. Dat is nog sterker. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En de volgende vraag is, hoe wordt ons denken dan veranderd? En die is makkelijk natuurlijk. Er is maar één manier waarop iemands denken kan worden veranderd überhaupt. Dat is door onderwijs. Door wat hem verteld wordt. Dus dat wil de verbeet wel. Zullen wij ze de feiten vertellen? Ja, waarschijnlijk dezelfde bedachte. De feiten die men zelf voor feiten houdt. Of die, waarvan men hoopt dat het feiten zijn. Als iemand het nou maar gelooft, iedereen het nou maar gelooft, dan zijn het feiten. Want daar stemmen we gewoon over. En bij meerderheid van stemmen bepalen we dat. U weet toch, uw euro is geen bal waard. Maar wij zijn algemeen, hebben we aanvaard dat het toch wat waard is. En dat het staat tegenover, hoeveel was het, $1? Of nog niet eens? Weet ik veel, maar we hechten echte daar waarde aan. Een paar mensen hebben dat uitgezocht. Tegen een aanzienlijk bedrag hebben ze dat uitgezocht. Dan maken ons dat dan bekend. En wij zeggen, oh dat is mooi, enzovoorts. En dus kunnen we ermee rekenen. Totdat iemand dat sprookje zich herinnert van de kleren van de keizer. En zegt, ja maar het is helemaal geen bal waard. En dan zeggen, ja dat was altijd al zo, maar. En dan knappen de beurzen. Dan krijg je een beurscrash, enzovoorts. Dat is al vaak genoeg voortgekomen, maar het helpt niks. Mensen blijven elkaar wijsmaken dat het papier wat waard is. Of die cijfertjes op die je computer uitspuugt als je ingelogd bent bij een bank, enzovoorts. Het is allemaal flauwekul. Maar iedereen doet mee. Ja. Maar het is onzin. Maar je mag het niet hard roepen. Want dat is gevaarlijk. Toch? Weet je, dan gaat zo'n kind roepen, de keizer is naakt. Ja, dat kunnen we niet hebben. Nou goed. Kortom, onze verandering van denken vindt plaats door onderwijs in het woord van God. Daarom is men bang voor de Bijbel. Nee, ook in christelijke kring. Misschien wel juist daar. Zal mijn frustratie wel zijn, maar in ieder geval daar heb ik het meeste mee te maken. Men is bang voor de Bijbel, omdat het ons denken aantast en ons onze zekerheden ontneemt. Zekerheden die geen zekerheden zijn, maar we hebben ons dat laten wijsmaken allemaal. We hebben ons laten wijsmaken. Als een mens nog maar goed zijn best doet, netjes te leven, komt het wel goed en strijkt God wel met zijn hand over zijn hart. Wil ons laten wijsmaken dat we allemaal gelijk zijn en gelijke rechten en plichten hebben. Maar het is niet zo, want u als kind van God draagt een veel grotere verantwoordelijkheid dan welke zondaar dan ook. Want aan u is het woord van God toevertrouwd, anderen niet. U hebt geen excuus straks voor de Heer. Ik was maar zo'n kleine gelovige. Dan zegt de Heer, hoezo, waarom heb je niet gevoed dan? Waarom ben je niet opgegroeid? Dat was toch voldoende, net als het manna. Voor elke dag genoeg, één dag tegelijk. Want je leeft ook maar één dag tegelijk. En elke dag opnieuw is het dat manna. Waarvan Israël niet wist wat het was, maar dat laat zich raden. Het is het woord van God. Waarmee wij ons voeden. Dag in, dag uit. Dat doet zijn werk in ons. En dat verandert niet ons gedrag primair, het verandert ons denken. En dat werkt uit in ons praktische leven. Was de bedoeling, voor sommigen moet je het uitleggen dat dat de bedoeling was. Dat op zich is al tragisch, vind ik, maar vooruit. Maar dat is inderdaad de bedoeling, ja. Dat we niet alleen maar zoiets geloven op zondag of op een specifieke bijeenkomst, maar alle dagen van de week in heel ons leven. Nee, niet maar binnenskamers, maar ook buiten. In ons leven van alle dag. Kortom, dit is de volgorde. Wij worden veranderd in ons denken. En daarmee worden wij langzamerhand bekwaamd voor de gaven die wij ontvangen hebben. Dat zijn de volgende versen, want die spreken over de gaven. Namelijk de verantwoordelijkheden die de Heer ons geeft binnen het kader van zijn gemeente, van zijn lichaam enzovoorts. En door de verandering van denken komt vanzelf dat wij ons gaan realiseren wat de Heer van ons verwacht. Dat is wat er staat. Opdat gij moogt proeven. Dat beul moet je weglaten. Opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor uw leven. Dat komt daaruit voort. De Heer geeft je wat. Brengt het op je weg. En dan is de vraag, wat doen we ermee? Een ander schriftgedeelte wat ik meteen naast wil leggen is Filippenzen. Er zijn er meer zo, maar dit zijn heel fundamentele en systematische, methodische schriftgedeelten in dat verband. Filippenzen, hoofdstuk 2. Waar wij eerst het voorbeeld krijgen van de Heer Jezus zelf, die zijn hoge positie heeft afgelegd en mens en gehoorzaam en dienstknecht is geworden. Zodanig dat het hem zijn leven kostte. Maar ja, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Vers 9 van Filippenzen 2. En de naam gegeven boven alle naam. Onder aanhaling inderdaad van het Oude Testament. Weer. In dit geval Jesaja. En dan wordt gezegd dat dit een voorbeeld is alleen maar. Daarom wordt het hier aangehaald als voorbeeld. En dan wordt gezegd, alzo dan, vers 12, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar ook in mijn afwezigheid, werkt de zaligheid van uw ziel, die uit Jacobus 1, werkt de zaligheid van uw ego, van uw zelf, dat is wie je bent. Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Van Jacobus 1. U weet wel, het woord het welk uw zielen kan zalig maken. Hier gaat het over precies hetzelfde. Namelijk, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. En dat naar zijn welbehagen. Nou weet ik niet of u goed opgelet hebt, maar we lazen er straks. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, omdat we zouden eerst goedlingen zijn, zijn schepselen. En wij zouden dat woord ontvangen, omdat het onze zielen zou zalig maken. Naar zijn wil. En in Romeinen 12 lazen wij over de, want dit is de goede welbehagelijke wil van God. En dit is uw logische eredienst. En omdat gij mocht proeven de goede welbehagelijke wil van God voor uw leven enzovoorts. En hier heb je dezelfde termen, namelijk hij werkt in ons naar zijn welbehagen. God doet een werk in ons naar zijn wil, zoals hij het wil, zoals hij het bedacht heeft. Hij verwacht voor ons van ons daarbij geen inspraak of overleg of zoiets. Hij doet dat gewoon, want hij is God in de hemel. En hij weet wat hij doet, dus je moet je beter maar ook niet mee bemoeien. Dat is mijn advies, om je er ook niet mee te bemoeien. God doet dat en hij werkt in ons het willen en het werken. Dit is de logische volgorde. Eerst het willen en dan de uitwerking van die wil. Dat heb je toch hopelijk, hè? Alle werk begint met één wil, als het goed is. En om iemand tot een bepaald werk te krijgen, moet je iemand zijn wil motiveren. En omdat de mens tegenwoordig nogal lui van aard is, ondanks het vorstelijke salaris wat hij krijgt als voetballer, dan moet de coach, of wie het maar was, moet dan toch die sportlui motiveren voor de wedstrijd. Om die wil op te fokken. Pep talk heet dat dan. Waarom dat in het Engels is, weet ik niet. Daar moet toch een Duits woord voor wezen. Denk je niet? Maar goed, er moet dan die wil moet opgebouwd worden om daarna tot werken te kunnen komen, zal ik maar zeggen. U weet wel, we hebben zo'n topsporter in Nederland, die gooit van die pijltjes, weet u wel. Zo'n topsporter. Hadden we Barneveld al gehad? Barneveld. Van Barneveld. Heet hij ook Van Barneveld? Wie heet er niet Van Barneveld? Nou ja, laat maar zitten. Maar die gooit dan met die... Weet u, begrijpt dat is topsport, een zware inspanning enzovoort. En die heeft een coach, heb ik begrepen. Hè? Zo'n beetje mystieke figuur, zo'n spirituele man die dan... Jaren geleden, misschien loop ik achter, maar... Dat zal wel, want alles verandert tegenwoordig. Maar er is altijd zo'n begeleider bij die zo'n man dan moet motiveren kennelijk om te doen wat hij moet gaan doen enzovoort. Hè. Anders komt er allemaal niks van terecht, ja, tegenwoordig. Dat is het probleem van al die managers ook. Maar dat weet u alles van, want iedereen in Nederland heeft tegenwoordig een beroep dat... In ieder geval management inhoud heb ik gezien. Op LinkedIn heb ik u allemaal gezien. De meeste van u althans. En u bent allemaal manager, heb ik begrepen. Ik snap niet waarom u hier nog komt eigenlijk. Maar toch maar weer. Maar het is allemaal pep. Hoe krijg je de mensen aan het werk? En hoe krijg je ze gemotiveerd? Ja, het valt niet mee om die geïnfantiliseerde mensen aan het werk. Kinderen werken namelijk niet. Dus het wordt toch heel moeilijk. Maar goed. God werkt in ons het willen. Zal nooit vergeten. Ik weet nog precies waar het was en waar het over ging. Dat ik in de zaal zat, in een samenkomst. Dat ik ineens dacht, ik wou dat ik nu wat mocht zeggen. En daar ben ik zelf van geschrokken. Maar ja, op een gegeven moment komt dat los. Dan, ik weet niet precies wat dat is. Maar dat is een wil die ingelegd wordt, zal ik maar zeggen. Dat is wat de Heer doet, door zijn woord. Ik zeg niet dat alles wat u wil dan het resultaat is van het woord van God. Dat zei ik niet, ik zei alleen dat de Heer zo in ons werkt. Als hij ons tot iets wil brengen, dan wekt hij die wil in ons op. Nee, dat kan mede bepaald zijn door omstandigheden, dat zal wel. Want die werken moeten toch onder bepaalde omstandigheden uitgevoerd worden. Dus het is niet los te denken van de omstandigheden. Maar het is gewoon de uitwerking van dat woord van God, waardoor wij onderwezen worden, dat ons brengt tot... Nu ga ik dit doen of nu ga ik dat doen. Of nu zou ik dat wel willen. En als het naar de wil van God is, geeft je ook de mogelijkheid... Wat daarvoor maar nodig is, geeft je ook de mogelijkheid voor de uitwerking ervan. Dat is wat hier staat. Hij wekt in ons, hij werkt, bewerkt in ons, zowel het willen als het werken. Niet op de een of andere magische manier of zo, maar gewoon door het onderwijs, door wat wij leren. Daardoor kan je een keuze maken, een richting bepalen en iets zien wat op jouw weg ligt of zo. Ik kan het niet beter uitleggen dan zo, sorry. Zo gaan die dingen. Ik bedoel, je kan een beroep, even buiten de Bijbel en buiten het christendom. Je kan als jong mens een beroep moeten kiezen. Maar ja, als je niet weet wat voor beroepen er allemaal zo al zijn, hoezo moet je een beroepskeuze doen? Wat weet je van de wereld en van de samenleving als je 10, 11, 12 jaar bent? Maar je moet al weten wat je wil gaan worden. Want je moet je onderwijs op toegespitst worden. Wat ik volstrekt belachelijk vind. Maar vooruit. Want wat jongelui willen worden, weet iedereen. Treinconducteur, kaartjes knippen, weet je, stewardess en wat was het ook nog meer? Piloot. Vliegen niet. Brandweerman is het ook leuk natuurlijk, altijd. Wat hebben we nog meer? Dat weet je gewoon van tevoren. In ieder geval, bij ons thuis, wij waren zo wereldvreemd dat niemand van ons enig idee had van wat voor beroepen er waren, hoor. Ik in ieder geval niet. Nou ja, je had een bakker op de hoek, maar dat leek me niks, want dan moest je erg vroeg op. Dat had ik wel in de gaten. Die man die kwam 6:30 al aan de deur met vers brood. De bakkervent, zei hij dan als ik opende, de bakkervent. Toen dacht ik, ja, de bakkervent. En ik weet nog niet of hij mij bedoelde of zichzelf. Echt niet. Bakker Jeluma, was dat. Hij was een Friese bakker van huis uit. Een hofleverancier op de hoek van de Brugstraat. En hij was een fietsenmaker bij ons. Maar dan had je het ongeveer. En een brandweerkazerne tegenover ons huis. Waar al die middenstanders dan naartoe rende uit al die winkels uit de straat. Als er een bel ging, weet u wel, dan was er eigenlijk brand. Dus de bakker, de slager, de fietsenmaker, inderdaad. De slijter, inderdaad, van Haals was dat. Die was de chauffeur, geloof ik, en allemaal de brandweerwagen op en zo. Dat soort dingen. Maar ja, wij wisten veel wat er in de wereld was. En wat je als christen moet met je leven, als je niet weet wat de gemeente is en hoe God dat georganiseerd heeft, hoe zou je daar je plek in vinden? Maar dat wordt je geleerd. Dat leert de Heer je in zijn woord en daar vind je een plaats in. Gegarandeerd. Maar alleen langs die route. En vergis u niet, dat is wat hij in en aan ons zou doen. Dat is weliswaar vrijblijvend, maar niet zo heel vrijblijvend. Omdat we weten wie hij is. En daarom zegt Paulus ook, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Eigenlijk staat er, doet alle dingen zonder murmureren en doorspreken. Want iets als doorspreken, samenspraak verbetert, weet u wel. Hier komen de feiten, zal ik je eerst vertellen, dan gaan we erover praten. Ik wil eerst wel van iemand anders wat feiten horen, denk ik ten altijd maar. Maar vooruit, maar dit soort dingen ook. Heel wat in het leven wordt stuk gemaakt, ook in het persoonlijk leven van mensen wordt stuk gemaakt, doordat mensen weliswaar goede ideeën hebben en goede dingen willen doen. En daarna wordt het in de groep gegooid, wordt er over gepraat en wordt het de grond ingeboord en helemaal stuk gemaakt. Dat is wat er gebeurt. En de grote mannen en mensen in het algemeen trouwens uit de menselijke geschiedenis waren allemaal van die mensen die hadden een idee. En de uitdrukking I had a dream, die toegeschreven wordt aan Dr. Martin Luther King, dat is wel mooi, maar dat was niet de eerste die zo'n droom had. Of die een droom had. Of een idee had wat hij nastreefde. Maar tegenwoordig krijg je die kans niet, want je wordt meteen in je nekvel gegrepen. Moet ineens aan alle regels voldoen. Er moet overlegd worden met Jean et Allemand. Enzovoort, hebben die Duitsers weer, Allemand. Maar goed, met Jean et Allemand. En de Fransen en Duitsers, ja. En de, de En er moet weer overlegd worden en er moet dan gekeurd worden en weet je veel wat. En dat gaat er na verloop van jaren gaat dat vanzelf ten onder. Zo gebeurt dat. Want individueel initiatief is streng verboden. In onze samenleving inmiddels. Niettemin, als er wat echt gedaan moet worden, ben je afhankelijk van individueel initiatief. Van iemand die zegt, ik ga dit doen. Doet er nog iemand mee of niet? Niet, dan ga ik alleen. Daar is een lied van trouwens. Maar heeft Bos ooit een keer geschreven. Gaat niemand mee? Nou, dan niet. Maar als je denkt dat je iets doen moet, dan moet je dat vooral doen. Dat is wat de Bijbel zegt. Zie? En als je iets ziet als je roeping, of als je bediening, doe het dan. En wat anderen ervan vinden, dat doet er helemaal niet toe. Fundamenteel niet. Wat je doen moet namelijk, is in dienst van en ter wille van de Heer. En of het ergens praktisch nut heeft, is ook niet de vraag. Omdat de Bijbel zegt dat het praktisch nut heeft voor jezelf. Om bezig te zijn met de dingen van de Heer en om bezig te zijn met de dingen die je denkt te moeten doen. Je moet alleen eerlijk blijven en nederig naar de Heer toe. En dat is hoe het zal gaan. En als men zo leeft, dan is men, vers 15, volgende vers, onberispelijk en oprecht als kind van God en naar God toe en dat te midden van een krom en verdraaid geslacht. Enzovoort. Hebben u dat? Maar het is de uitwerking van het woord van God dat in ons bewerkstelligt het willen en het werken. Maar het is altijd in een nederige, in een dienstbare positie. Dat is in kort de samenvatting van heel de Filippense brief overigens. Omdat van jongs af aan, van oudsher bedoel ik, het misverstand bestaat dat men wat moet zijn in de wereld en dus ook binnen het christendom. Dus in de gemeente. En dat is niet het geval, men moet dienstbaar zijn. En daarmee nederig. Dat is wat de Heer in ons bewerkstelligt. En het andere absoluut niet. En zo zijn er meer van die schriftplaatsen. De, inderdaad, ik heb u voorgehouden, helemaal aan het begin. En in de propaganda of de publiciteit voor deze dag. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Waar de apostel schrijft, daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, want dat is het natuurlijk ook niet, maar dat gij hebt aangenomen, gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Want het woord van God is een kracht Gods, of gewoon kracht Gods, tot zaligheid. Zo staat het ongeveer in Romeinen 1 vers 16. Maar daar staat natuurlijk het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Maar ja, dat is woord van God. Het is kracht Gods tot zaligheid. Het is het woord dat in ons werkt. Het is ook wat Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vers 2. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij moogt opwassen, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Dat hoort er nog achter te staan, als er niet staat schrijf het u maar eens bij. Maar het punt is dat al wat God doet, doet hij door zijn woord. En al onze eigen overleggingen dienen tot niets. Omdat al die wereldse overleggingen, die dienen tot niks. Daar kun je in een godenvijandige wereld misschien een eind mee komen. Maar het werkt niet. Je kunt hooguit wat discipline opleggen aan anderen. Andere mensen tot de orde roepen. Gezamenlijk komen tot afspraken van, over wat wie zal doen enzovoort. Maar dat is wat de wereld doet. Maar wat nodig is, is niet uitwendige beschaving, bildung, vorming of hoe het maar heten mag. Wat nodig is, is verandering van de inwendige mens. En dat vindt alleen plaats door het woord van God. En in de praktijk heet dat gewoon onderwijs. Dat er met dat woord van God iets is wat al dat andere woord van mensen niet heeft, dat geef ik meteen toe, maar functioneel is het hetzelfde. Dat wil zeggen, het verandert ons denken. En dus het verandert ons naar de inwendige mens. En het trekt ons daarmee vanzelfsprekend uit die wereld die aan wereldse beginselen nou eenmaal ondergeschikt is. Maar er zit echt niks anders op dan het loslaten van die wereld als zodanig. Leren relativeren. Maar dat is niet voldoende. Waar het om gaat is dat we zouden komen tot onze Heer en Heiland. En zeggen, Heer, hier ben ik. Zegt u het maar. Onderwijst u mij. Ja, mocht u nou vragen, hoe moet je dat doen? Dan zeg ik, ja, dat is nou vervelend, want dan moet ik praat al zoveel over eigen parochie. Wat je moet doen, is je bezighouden met onderwijs in de Bijbel. In de schrift. Of je daar het nut van inziet, dat hoeft helemaal niet. Dat komt vanzelf wel. Het is het woord van God. Dat moet wel nuttig zijn ergens voor. En wat het nut ervan is, ja, dat begrepen wij vroeger op school ook niet, hoor. Waarom je al die talen moest leren van landen waar je toch niet naartoe wilde gaan. Dat Duitsland was sowieso niet, ik heb sowieso niet in vragen. Wat, in 1955? Zo kort na de oorlog, helemaal. Toen maar. Of al die wiskunde enzovoort, moest je daar nou later mee? Of al die biologie? Toen maar. Wist je toch niet? Toch moet het een uitwerking gehad hebben. Het heeft je leren denken. Het heeft je een blik gegeven op de wereld om je heen. Op de samenleving en alles wat. Al was maar om te weten wat je niet wil. Dat is ook nuttig. Dan hou je vanzelf over wat je wel wil. Zo gaan die dingen nou eenmaal. Je zou je laten onderwijzen door het woord van God. Was de psalmist, de grootste die wij kennen. Die zei, waarmee zal de jongeling, want je moet er vroeg mee beginnen, zei zijn zoon ook trouwens. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Het antwoord is dat hij dat houdt naar uw woord. En daarna, uw woord, zelfde psalm geloof ik. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar het is eigenlijk nog veel fundamenteler, daarom is die psalm ook veel langer. Uw woord is mijn leven. Uw woord is al wat ik heb. Het is het enige wat echt waardevol is en wat blijft. Normen en waarden alleen in dat woord van God. En daarzonder is er niks duurzaam. Daarbuiten gaat alles voorbij, is alles maar tijdelijk en dient tot niks. Als je daarmee leven kunt, ja, heb ik meelijden met u? Je kan het niet, echt niet. Maar het hoeft ook niet. Je kunt leven met dat woord van God. Dat woord, het levende, onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God, zegt Petrus, waaruit je bent wedergeboren. Tot een levende hoop. En als u wilt dat de Heer iets doet in uw leven, moet ik u zeggen, ongeacht wat het zou zijn, wat hij doet, doet hij uitsluitend via zijn woord. Dus van ons wordt echt maar één ding verwacht. Te luisteren naar hem. In nederigheid dus. Zittend aan zijn voeten. En daarvan zei de Heer, dat is het enige wat nodig is. En dat wens ik u toe, de rest van uw leven. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen leren kennen. Omdat u zich hebt geopenbaard. U hebt zich bekendgemaakt en vastgelegd, uw woord vastgelegd op deze bladzijde die we ook vandaag voor ons hadden. En we danken u dat we ons daarin mogen verdiepen. En dat dat woord geplant wordt in onze harten, opdat het ons eigen zou worden en ons denken en daarmee ook heel ons praktische leven zou veranderen. Onze kijk op de wereld om ons heen, ons zicht op onszelf en vooral ook de visie op ons eigen leven en onze toekomst. We danken u dat daarmee uw woord en uw gedachten bepalend zijn geworden voor onze gedachten en daarmee voor onze praktische levenswandel. We danken u dat we ons mogen uitleveren aan u, omdat we niet langer deel uitmaken van een vergankelijke wereld, maar daadwerkelijk duurzaam geworden zijn, omdat u ons eeuwig leven schenkt uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u dat we u kennen als een genadig en barmhartig en goede tierengod, die ons roept, ons mensen die in onwetendheid worden geboren, in duisternis wandelen van nature en die deel hebben aan de vergankelijkheid van dit aardse bestaan. En u roept ons om tot u te komen, opdat u onze handen, maar eerst onze harten zou vullen, om ons alsnog te bevruchten met dit zaad der wedergeboorte. En opdat dat woord zelf in ons en voor u vrucht zou dragen voor de eeuwigheid. Daartoe naderen wij ook vandaag voor uw troon. En knielen aan uw voeten, opdat u tot ons zou spreken en daarmee uw werk zou doen in ons. En daarmee ons zou trekken ook in de praktijk uit deze tegenwoordige boze eeuw en onze plaats zou geven in uw grote plan der eeuwen. Wij danken u dat we u dat mogen vragen, omdat u onszelf daartoe oproept. En wij stellen dus onze levens in uw handen, opdat u ons leven zal vullen. Amen.